Wij waren bij het herstel der stam van Benjamin. Want zo staat het boven hoofdstuk 21. Dat is dan de afsluiting van dit Bijbelboek. Terwijl we geen idee hebben in welke tijd het dan precies gebeurde. In welke periode van welke richter bedoel ik. Gezien dat in die twee laatste episoden uit het boek Richteren, gezien dat daar een kleinzoon, in beide een kleinzoon voorkomt van Aaron, zou je denken, dan moet het tamelijk vroeg in de periode van Richteren geweest zijn. Maar veel verder dan dat kom ik ook niet. En tamelijk vroeg, want ja, de periode van Richteren die neemt toch iets van 600 en nog een paar jaren, afhankelijk van wat we wel en niet meetellen. Maar als het uiteindelijk op de kalender komt, is het echt meer dan 600 jaren. Dat is meer dan in de meeste naslagwerken staat, overigens. Maar goed, doet niet zoveel te zaken. Die verbinding is er namelijk niet. Het is niet de plaats. Het staat op zichzelf. Ik blijf volhouden dat als je die hoofdstukken hier niet had, achterin Richteren, dan zou je ze ook niet missen. Behalve dan dat je natuurlijk toch de aansluiting mist naar het boek Samuel. Maar dat blijft gewoon zo. Het enige wat je zou missen is hoe men in Israël ineens komt aan een plaats dan. In het uiterste noorden. Omdat dat nou eenmaal niet behoorde tot het stamgebied van de stam van Dan. En dat is dus wat ons hier wel uitgelegd wordt. Verder hebben wij van doen, want dat is een ding toch die, waar ik dan graag op wijs. We hebben in beide geschiedenissen van doen met iets specifieks uit de geschiedenis van Benjamin. Het gaat over Benjamin, het gaat over Silo, waar de Ark des Verbonds staat, of de restanten van de tabernakel, of wat er dan ook maar van over is, wordt uitdrukkelijk vermeld. In 18 vers 31 eindigt het zo, hè. Al zo stelden zij onder zich het gesneden beeld van Micha dat hij gemaakt had al de dagen dat het huis Gods te Silo was. Dat had er niet bij hoeven staan eigenlijk, maar het staat er wel bij. En die geschiedenis wordt dan dus afgesloten met de verwijzing naar Silo. En hoofdstuk 21, de episode waarmee wij ons nu bezighouden nog, eindigt ook met Silo. Want de dochteren van Silo worden geacht de stam van Benjamin in leven te houden. Dus beide geschiedenissen gaan over Benjamin en het eindigt met Silo. En in beide geschiedenissen ontmoeten wij een kleinzoon van Aaron. En dat zijn zo de raakpunten met elkaar. Dat wil zeggen dat die geschiedenissen met elkaar verbonden zijn en dat er iets bijzonders aan de stam is aan de stam van Benjamin. Ik weet niet precies tot waar, want het was niet helemaal precies per stuk, vers voor vers, dat ik in hoofdstuk 21 met u gelezen heb, geloof ik. Maar we vinden daar enige plaatsnamen vermeld die we ook al eerder zijn tegengekomen. En het probleem wat we hier hebben is dat er van de stam van Benjamin maar 600 mannen overgebleven zijn. Nou lijkt me dat voor een Indianenstam in een boek van Karl Marx. Dat is toch die man van die Indianenverhalen, toch? Of niet? Nou ja. Dat daarin een stam van 600 mannen lijkt me toch redelijk groot, eigenlijk. Bij het begrip stam hebben we nooit zo'n idee van dat het uit miljoenen mensen bestaat of zoiets. Maar het blijkt dan toch dat 600 man, dat is dan weinig. Om voor alle praktische doeleinden wordt de stam geacht uitgeroeid te zijn. Want zo wordt het ons voorgesteld. Ik zeg dat omdat ik daarna in een voetnootje nu even meedeel dat die stam heus wel in leven kon blijven en dat het heus wel wat geregeld zou worden. En hoe heet dat ook? Het attest, testosteron, is er een dokter in de zaal, testosteron van die mannen, dat zou toch zijn werk waarschijnlijk toch wel doen zodanig. Dat ze nageslacht zouden krijgen in de loop van de tijd, zou dat toch wel weer aangevuld worden, denk ik dan. Maar niettemin wordt het ons voorgesteld alsof de stam van Benjamin is uitgeroeid. Ik vind dat wel aardig. Want dat is wat ons voorgesteld wordt. En ik hoor niet bij degene die zeggen, nou, daar heb ik mijn twijfels over, want die heb ik niet. Dit wordt ons zo voorgesteld, dus zo moet je dat opvatten. Nou moet er iets geregeld worden om die stam dan toch in het leven te behouden, op enige wijze. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Het is een heikel onderwerp, want om nou te praten over andermans vrouwen, dat is tegenwoordig grensoverschrijdend, heb ik begrepen. Dus je moet ermee oppassen. Voordat je het weet ben je baantje kwijt, hè, zuster. Ja. Maar goed. Toen hebben ze uitgevonden. In de eerste plaats hadden ze het probleem. Ik vind dat ook, vind dat allemaal prachtig, zulke dingen. Ja, wat echt gebeurde natuurlijk helemaal niet. Ik moet er niet aan denken. Maar hoe het dan beschreven wordt. Hebben ze beloofd dat ze onder elkaar hebben gezegd dat ze hun dochters gaan ze niet geven aan de stam van Benjamin. We hebben het vorige keer over gehad. Over of je dochters überhaupt wel kunt geven aan iemand. Er kwam nogal protest tegen. Dus dat toch. Maar het had, daar houden ze zich ook aan. Ik vind dat persoonlijk opmerkelijk. Om de eenvoudige reden dat in de rest van de geschiedenis van Israël hebben de Israëlieten geen enkel probleem om zich niet te houden aan eventuele beloften, eedzweringen en aan het woord des Heren enzovoorts. Toch? Dat is het een en het andere uniek is natuurlijk dat er een paar keer achter elkaar staat dat die Israëlieten bijeenkomen als één man enzovoort, terwijl ze in de rest van de geschiedenis elkaar bestrijden. Burgeroorlogen, nou stammenoorlogen eigenlijk, toch? Dus het is toch een heel vreemde situatie. Maar het gaat natuurlijk toch om profetische betekenis die daar dan achter schuilt. In ieder geval, ze houden zich aan, nee, we geven onze dochters niet weg. Daar hebben ze het volgende op gevonden. Ik heb eens iemand horen zeggen, dat is typisch een Jodenstreek. En dan moet ik u teleurstellen, want dit zijn geen Joden. Dat zijn Israëlieten, dat zijn geen Joden. He? Heb je mijn circulaire al gekregen of niet? Nee? Oh. U wel, hè, zuster? Ja. Je hebt stiekem mee meegenomen natuurlijk. Nou, nou ja, laat maar. Er staat een uitgebreid artikel in, vind ik persoonlijk uitgebreid artikel in. Met als strekking dat het Jodendom met Christendom niks te maken heeft en dat Jodendom helemaal niet op de Bijbel gebaseerd is, op geen enkele wijze. En ik sta daar, het is niet voor mij, maar ik sta er wel 100% achter. Want zo liggen die dingen natuurlijk. Dit is gewoon Israël. En de Israëlieten zeggen, we geven onze dochters niet. Maar we kunnen ze natuurlijk wel 's nachts gewoon buiten de deur zetten in de hoop dat ze geroofd worden. Toch? Ik kan ze op de stoep parkeren. Nou ja, zoiets. Dat is toch wat ze. Natuurlijk staat het netjes in de Statenvertaling. Dus daar lach je niet bij, per definitie niet. Als een Statenvertaling is. Maar ik vind het toch een komische situatie. In ieder geval hebben ze eerst bedacht dat er iemand niet meegedaan heeft met de strijd tegen die Benjaminieten. Dat was namelijk uit Jabes in Gilead. Was niemand opgekomen in het leger tot de verzameling, tot de gemeente. Staat er, is het dan vertaald? Vind ik leuk. Dat is in vers 8, was dat, hè? Er was niemand opgekomen in het leger tot de gemeente. Waarmee je maar weer ziet dat dat woord gemeente in de Statenvertaling gewoon betekent de vergadering, de kaal. Dat is het woord. Want ze waren immers verzameld. Want het volk werd geteld en ziet er was niemand van de inwoners van Jabes. Is er iemand uit? Er zijn er nog hier iemand uit. Is er iemand uit Jabes? Niemand? Nee, niemand. Want zo gaat het dan, hè? Maar Jabes kennen we uit de geschiedenis omdat Jabes op een of andere wijze de achtergrond is van Saul. Is verbonden met de geschiedenis van Saul. En daar ben je weer bij het eigenlijke thema, want dat gaat om de wet. Bij Benjamin, Saul was natuurlijk uit Benjamin. Dit gaat over Benjaminieten en het gaat over Jabes enzovoorts. Maar Saul staat nou eenmaal voor de wet. En Benjamin wordt geacht de bewaarder geweest te zijn van de wet als zodanig. Ik moet er meteen bij zeggen, dit is hier nog niet aan de orde. Het is volstrekt op voorhand, maar je krijgt er dus later mee te maken. Maar ik heb dat natuurlijk al gezegd, dat zal tenminste wel. Dat de tempel, waar immers, de tempel in Jeruzalem, waar immers het woord van God bewaard werd, de stenen tafel, de ark des verbonds enzovoort, dat staat in het stamgebied van Benjamin. En dat is bepalend geweest voor later opnieuw een scheuring. En dat woord gebruik ik omdat het hier gebruikt wordt in dit schriftgedeelte. Over dat... Ik zie het weer niet staan, maar... Jo. Ja, in vers 15. Zie je, mijn bril wordt oud. Ja, vers 15. Toen berouwde het den volken over Benjamin, omdat de Heere een scheur gemaakt had in de stammen van Israël. Dat was een scheur dus kennelijk tussen de stammen van Israël aan de ene kant en die ene... De stam van Benjamin aan de andere kant, waarbij Benjamin kennelijk van Israël werd afgescheurd. Peres. Mexico? Nee, Israël. Peres. Een scheur gemaakt had, ik kom erop terug. Er was een scheur in Israël. Maar het verdwijnen van Benjamin, om zo te zeggen, impliceert... profetisch, of je typologisch kan je ook zeggen, dat maakt mij helemaal niks uit. Maar het impliceert profetisch het eventueel verdwijnen van het woord van God uit Israël. Daarmee in ieder geval de wet. Maar ik denk dat je primair moet spreken over het woord van God als zodanig. Zie? Nou ja. Als dat de functie is van Benjamin, dan moet er dus wat aan gedaan worden en dat gebeurt dan ook. En later leren wij, dat is dus verderop in de geschiedenis, dat Jabes in Gilead op een of andere wijze dezelfde functie vervult als Benjamin en daarmee als het woord van God, zij het dan... met wat nadruk op het oud-testamentische aspect daarvan. Ik praat wat langzaam omdat het moeilijk is om het goed te verwoorden. U weet dat het woord van God is in principe, tot lange tijd is dat niks anders dan het Oude Testament. Wij noemen dat het Oude Testament. Het is ook maar een aanduiding. De Joden noemen het Tanach. Dat is een acroniem. Voor de wet, de psalmen en de profeten. Afkorting, eerste letters, de dag krijg je dan. Hoe je het maar noemen wil, maar het zijn de verzamelde boeken van wat wij kennen als het Oude Testament. Maar het woord van God heeft twee kanten. Dat is wat regelmatig, als dat een goede woord is, in de Bijbel naar voren komt. Bijvoorbeeld in een tweesnijdend zwaard. Dat zijn twee kanten. In water dat of gezond is of bitter. En als het bitter is, moet het gezond gemaakt worden. Het ene is een beeld van het oude, het andere is een beeld van het nieuwe verbond. Je vindt het uitgedrukt dus ook in de boom der kennis des goeds en des kwaads aan de andere kant de boom des levens. Zijn twee aspecten van het woord van God. Het water trouwens functioneert dan ook nog als het water van de vloed van Noach of het water van de Schelfzee. Als je niet oppast, dan verdwijnt erin. Het is een beeld van de dood. Maar als het mee zit, is het een middel tot leven. Want je kan er overheen zwemmen, je kan er met een schip overheen. En bovendien kan het water links en rechts uitwijken en dan kom je er zelfs droog doorheen. Dat zijn allemaal opties die in de Bijbel gebruikt worden, toch? Het woord heeft twee kanten. Ik denk dat de latere verdeling in de tempel de meubelstukken, de attributen van de tempel, dat ook uitdrukt, want daar had je ineens, nou weet ik het niet zeker, maar ik meen dat je had vijf kandelaren tegenover vijf kandelaren enzovoorts. Dat is een groter aantal dan die ene die we uit het tabernakel kennen. En dan tegenover elkaar, links en rechts. En als dit te moeilijk is, oké, dan hebben we altijd nog een uitbeelding van aan de linkerkant, noem ik dan maar, de zuidkant, de kandelaren. En aan de noordkant, de rechterkant, de tafel, de toonbroden. Die staan ook tegenover elkaar. En dat is uiteraard met opzet zo. Hebben we die nog? Dat komt nou eenmaal zo voor. Het heeft twee kanten. Maar ik denk dat Jabes de negatieve kant van het verhaal van Benjamin vertegenwoordigt. Het bevindt zich trouwens ook aan de andere kant, aan de oostkant van de Jordaan. Jabes in Gilead. En Jabes, dat heb ik u verteld, dat betekent zoveel als dor of verdroogd. Goh, ik ben wel traag tegenwoordig, hoor. En zelfs wordt het opgevat als stinkend. Want de Jabes komt van Baas. Dat wordt vertaald met stinkend. Zelfs als werkwoord. Je zou Jabes kunnen vertalen met hij zal stinken. Ja, het zal ook wel, want je weet wie er begraven lag, toch? Saul. Ja. Ze hebben hem er later weggehaald. Dat hoef je dan ook weer niet te verbazen. Want ze hebben hem alsnog later begraven. Bij Gibea, denk ik. Maar in ieder geval in het stamgebied van Benjamin. Je leest dat in 2 Samuel 21. Dus doe maar. Maar oorspronkelijk werd Saul. Daar heb ik het vorige keer over gehad, toch? Je bent opgehangen aan de stadsmuren van Beth-Shan. Daar heb ik het over gehad, ja. En het schijnt in het zicht daarvan aan de andere kant van de Syrisch Afrikaanse slenk, het Jordaandal, heb je dan Jabes. Waar precies, dat weten we niet, maar dit schijnt het verhaal te zijn. Verdroogd, dor, stinkend. Een bediening van de dood. Dat is de verkeerde kant van de wet. Dat is de linkerkant. Dat is wat in het Nieuwe Testament heet de wet der geboden in inzettingen bestaande. Want ja, je hebt ook wet niet in de zin van geboden in inzettingen bestaande, maar je hebt ook gewoon wet in de zin van onderwijs. Ook het Nederlandse woord wet heeft die inhoud, zal ik maar zeggen. Dat kan inderdaad ook zijn geboden en inzettingen, maar wet is ook gewoon onderwijs van oom en Buisballo en van weet ik veel van wie. En van Murphy natuurlijk. En van, wie het maar waren allemaal die allemaal die wetten bedacht hebben. Toch? Dat zijn onderwijzingen. En zo positief worden ze dan ook geïnterpreteerd in bijvoorbeeld Psalm 119. Bladzijden lang. En als ons vermaak is in des Heren wet. Dat zijn zo van die zinnen die je daar zo uitplukt uit die psalm. Dan gaat het echt niet over geboden en inzettingen bestaande, hoor. Dan gaat het over het onderwijs wat in de wet gegeven wordt. Heb je dat nog? Ja. Nou ja. Maar goed, Jabes dus. Maar ik weet niet of ik dat met u gelezen heb. Maar je vindt in 1 Samuel 11... Als ik het gelezen heb, dan zegt u maar... Oké, dat hebben we gehad. Slap maar over. Maar 1 Samuel 11, daar vinden wij in... Ja, dat heb ik gelezen. Dat weet ik nou ineens weer. Want er staat iets over Nachas, de Ammoniet. En die herinner ik mij. Die belegerde Jabes in Gilead. En al de mannen van Jabes zeiden tot Nachas: maak een verbond met ons, zo zullen wij dienen. Nou ja, een heel gedoe was dat. En toen werd Saul op de boerderij gewaarschuwd. En toen werd de geest Gods vaardig over Saul. En hij begon dus toen actief met zijn koningschap, of wat er voor door moest gaan. Je herkent er makkelijker een richter in. Maar hij was tot koning gezalfd. Van twee kanten. Van Gods kant via Samuel en door het volk als zodanig ook nog. Als gekozen dan wel erkend. En hij begon dus met de bevrijding van Jabes. Koningschap. En uiteindelijk wordt hij daar begraven. En dat is in 1 Samuel 31. Maar die heb ik dan ook gelezen blijkbaar. In 1 Samuel. U weet dat hij dat Saul aan zijn eind kwam in de strijd tegen de Filistijnen. Dus een ding om in ieder geval te onthouden. Want de wet strijd tegen de menselijke natuur, tegen de zondige natuur van de mens. En daar zijn de Filistijnen van ouds de uitbeelding van. De lui die zich wentelen in het stof, palash, die zich wentelen in het stof, in de asmach ook. Of dat betekent dat ze tunnels graven. Vermoedelijk wel, maar ik ga daar nou maar niet verder op in. Maar ik vind het frappant. Maar ze wentelen zich in stof, maar ze zijn een beeld van de natuurlijke mens. En de wet is gelegd op de natuurlijke mens, maar het werkt niet. En als u dat één tekst voor wil hebben, zoals de man vroeg, heb je daar één tekst voor? Dan zeg ik ja, Romeinen 8 vers 2 of vers 3. Want wat der wet onmogelijk was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees gedaan. Namelijk, hij heeft de zonde veroordeeld. Daarmee weggedaan. In het vlees. Dat kon de wet niet doen. Maar dat heeft de Heer Jezus Christus gedaan. Staat daar. Het is een wat ongelukkige zin. Want de vertalers hebben daar... als ze de draad kwijt waren, weet ik niet. Maar ze hebben een paar woorden in de verkeerde volgorde gezet, helaas. Maar ga dat nou niet verder op in. Maar dat is wat de wet zou doen. Dat is de tragiek van Saul, de Filistijnen bestrijden. Dat is de tragiek van de wet om de zonde te bestrijden. En dat gaat niet lukken. Dat kan helemaal niet. Dat is namelijk de natuur. En die kun je niet van buitenaf drillen. Die kun je, nou ja, je kunt de mens africhten. Maar u weet dat het gevaarlijk is, hè? Ik heb misschien iemand gekend, ik zal zijn naam niet noemen, want u kent hem allemaal. Die had een hond. Die had altijd een hond, maar die werd bij gelegenheid wel door zijn eigen hond aangevallen. Toen heeft iemand met zijn hond moeten vechten op leven en dood. Maar ja, zo'n beest de kans krijgt. Of denkt, het is nou mooi genoeg geweest. En nou wil ik mijn vrijheid. Dan komt er een terreuractie, zal ik maar zeggen. Of gewoon een opstand, of staatsgreep, of wat er maar komt. En dat is het linken. Er zijn heel veel dompteurs toch, die hun vak niet overleefd hebben. Dat hebben ze met coureurs gemeen. Maar toch, ja... Het kan fout gaan. Dat schijnt er ook de aardigheid van te zijn. Dat het fout kan gaan. Maar ja, doe maar. Maar Saul is natuurlijk een tragische figuur in de Bijbel. Het was allemaal zo goed, zag er allemaal zo goed uit. Was had alles mee, enzovoort. Was echt, nee, de kampioen van Israël, om zo te zeggen. Maar het is een dramatisch verloop van zijn carrière. Maar dat is de dramatiek van de Mosaïsche wet. Van de wet des Heren. En dat is dan weer zo, omdat dat een uitbeelding is van alle wet. Wet verslijt, per definitie. Er wordt altijd aangetrokken, er wordt altijd overtreden, het wordt altijd goed gepraat. En dus, het doet zijn werk niet. Het kan niet. Niet op de, alle dingen kunnen soms op korte termijn wat betekenen. Maar op langere termijn helemaal niet. Niks. Verandert niks. Dan zal ik u nog wat anders vertellen, want ik heb niet zoveel haast. Dat is dit. Hebben u dat nou ook als u gewoon in uw Bijbel leest en u komt die mensen tegen, zoals Saul en zoals hier deze Benjaminieten. Nou ja, ze houden dan wat rare opvattingen over wat je met je dochter moet doen. Dat geef ik dan meteen toe. Maar voor de rest zijn het toch gewoon mensen net als wij van vandaag. Daar is toch niks aan veranderd. Dat is toch met dezelfde overleggingen, dezelfde problematiek enzovoort. Hoe ze in het leven staan en dat ze toch een beetje moeten vechten om te overleven. Zich staande moeten houden. Sommige dingen niet aankunnen, zal ik maar zeggen. Dan hulp nodig hebben. Getroost moeten worden of gecompenseerd moeten worden. Of zoiets. Waar ik nou aan denk? Een Agab en Izebel. Ja, goed, laat maar zitten. Want die dingen komen allemaal in de Bijbel voor. En dan denk ik, ja, er is niks veranderd. Nog afgezien van dat een beetje filosofie heeft meteen verteld dat beschaving maar een heel dun laagje vernis is. En dat verslijt vanzelf. Als de omstandigheden veranderen, is het zo weg. Vraag het maar aan die jongens met een posttraumatische stressstoornis, of hoe dat maar heet. Die mensen die ooit actief in de combat geweest zijn, heet dat. Hè? In de strijd, in de oorlog gestaan hebben. Het hele wereldbeeld, mensbeeld verandert dan volledig door. Of vraag het maar aan die mensen nu in Israël, ook in Gaza, natuurlijk. Maar dat was het al eerder gebeurd, vrees ik. Oekraïne? Ja, dat weet ik. Ik ben niet zo goed in thuis. Maar het zijn toch vreemde dingen. Maar er is aan de mens echt in al die eeuwen niks veranderd. Dat die in de loop der tijd, maar dat is pas van de laatste paar honderd jaar, geleerd heeft om de dingen ook in de natuur enzovoorts, in de fysica zal ik maar zeggen, naar zijn hand te zetten. In science, de Amerikanen noemen het science. Wij noemen het abusievelijk wetenschap, want het is niet hetzelfde. Science is techniek, hè? Dat weet u toch. Hè? Als je het Engelse woord science vertaalt met wetenschap, doe je het fout. Het is hoofdzakelijk techniek, maar doe maar. Maar die techniek heeft het een en ander veranderd, maar dat is pas van de laatste paar honderd jaar. Maar daarmee is de mens niet veranderd. Behalve dan dat het bevorderend gewerkt heeft op zijn grootheidswaanzin. Ja. En gewerkt heeft in de richting van dat mensen nu denken dat alles in de wereld, in het totale kosmos, maakbaar is. Dat je er iets mee kunt en dat je het veranderen kunt. Wat een dwaasheid. En als u zegt, ja, maar ze waren vroeger wel erg bijgelovig. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is nog steeds zo. Dus we maken ons zorgen over allerlei crisissen die wij officieel in Nederland hebben. En de enige crisis die ik ken in Nederland is die van dat het land vol loopt. En vroeg of laat loopt het dus over. En voor zover u er wat aan doen kan, is het wegwezen. Emigreren. Door het putje dan maar uit. Dus ik heb me opgegeven voor de uitburgeringscursus. Maar er schijnt een lange wachtlijst voor te zijn. Doe maar. Nou ja, ik steek er de draak mee. Maar ja, het is ook de draak. Het is gebakken lucht, flauwekul, We houden de vooruitgang tegen. Dat zeggen ze dan. En wij houden de vooruitgang tegen. Maar er gaat helemaal niks vooruit. Er zit überhaupt geen beweging in. Het ding draait alleen als een gek in het rond. En dat is geen vooruitgang. Het is beweging. Ja, maar dat is een noodlottig misverstand. Ik moet het er niet langer over hebben, over dit soort dingen. Maar het zijn mensen met van gelijke bewegingen als wij. Dat zei, wie zei dat? Over Elia werd dat gezegd in de... Wie zei dat, Paulus? Of was het Jacobus, geloof ik? Weet ik veel, doet er ook niet toe. Van gelijke bewegingen als wij. Ja, maar het was wel 1000 jaar daarvoor. Of iets minder. Maar toen maar. Maar er verandert echt niks mee, hoor. Van dezelfde mensen. Nou ja. Hoe dan ook, Saul had een onmogelijke taak. Ik hoop dat dit er nog eens voor gecompenseerd wordt. Maar, ja, dat ben ik echt. Want het zal je maar gebeuren, zeg. Hè? Nou ja, er is altijd weer iemand die dan denkt... ja, maar die man deugde natuurlijk niet. Dus voor straf heeft de Heer hem die taak gegeven. Zo kun je ook zeggen over Judas dan, hè. Zeggen, ja, maar dat is ook uitverkiezing. Maar toch wel. Maar dat zijn dingen die staan allemaal niet in de Bijbel. Dat weet ik niet, daar bemoei ik me ook niet mee. Maar dat Saul tragische figuur is, omdat hij eerst moet doen wat niet kon. Ja, dat is om, daarmee is hij een beeld van de wet, de Mosaïsche wet, maar eigenlijk van alle religie, want dat steekt er dan achter, dat is op een ander niveau nog weer. Dat probeert van de mens wat te maken, maar dat kan helemaal niet, dat is onmogelijk. Je kunt de mens wellicht aan de buitenkant wat kunstjes leren, zoals je dat met dieren kunt. Maar een vorst verliest misschien wel zijn haren. Dit gaat over mensen, wat ik nu zeg. Een vos verliest misschien wel zijn haren, maar niet zijn streken. Blijft een vos. Een hond blijft een hond. En dat is het. Ja. Hoewel men tegenwoordig denkt dat men dat ook veranderen kan. Maar, doe maar. Jabes. De inwoners van Jabes hadden het niet meegedaan tegen de Benjaminieten. Dat ziet u uit dat ze dus stonden inderdaad aan de kant van Benjamin. En ik heb het niet over historisch in deze geschiedenis, want daar weet ik geen bal van. Dat staat er ook niet. Maar via wat wij later over Jabes in Gilead lezen en de relatie met de stam van Benjamin in het algemeen en met koning Saul uit Benjamin in het bijzonder, kan ik dit zo zeggen. Ja, best staat net zo goed voor iets als Benjamin, maar dan toch echt aan de negatieve kant. Het gaat met ja, best dan ook niet goed. Je kunt ze waarderen omdat ze zich dan toch ontfermd hebben over het lichaam. Nou ja, de lichamen van Saul en zijn zonen, want dat is dus wel geschied. Ze hebben zich over de overschotten van Saul en zijn zonen ontfermd en ze hebben die begraven. Zoals het in 1 Samuel 31 vermeld wordt en later in 2 Samuel 2 nog een keer. En dat vinden wij dan positief. Maar niettemin, ze staan aan de kant van Saul, ze staan aan de kant van Benjamin. Ze hebben hier al op voorhand niet meegedaan met het onderwijzen van de Mores aan Benjamin, toch? De aardigheid is nu dat nu dan dus de stam van Benjamin gered moet worden. Wordt Jabes daarin betrokken. Jullie zijn toch voor Benjamin? Oké, dan gaan we, omdat je niet meegedaan hebt, worden ze allemaal een kopje kleiner gemaakt. Behalve de jonge meisjes. De maagden staat er dan. Die niet de bijligging des mans bekend hadden, staat er in vers 12. Die werden meegenomen. Die brachten het er levend af. En die raakten wel hun familie kwijt enzovoort. Maar ze kregen de eer om de stam van Benjamin in het leven te behouden. Je vraagt je af hoe dat gegaan zal zijn in die 400 huwelijken. En ik ben blij dat ik daar niks van af weet.
Ja.
Nee. Ja. Doe maar. Maar zo is het wel gegaan. 400 stuks, hè? Zo staat het er ook. Zij brachten die, vers 12, in het leger te Silo. Silo fungeerde als een soort van hoofdstad. Nou ja, als waar de Heer woont. Maar de Heer woont, had eigenlijk moeten wonen. Had eigenlijk zullen wonen. Nee, ik zeg het nog niet goed. De Heer zou later officieel, permanent wonen in Benjamin. Dat wil zeggen in Jeruzalem. En daar zou de Ark des Verbonds geplaatst moeten worden. Hetgeen later door David ook gebeurd is, uiteraard. Maar Silo ligt niet in het gebied van Benjamin. Al is dit wel het centrum waar deze kwestie over Benjamin geregeld wordt. Maar Silo ligt in het gebied van Efraïm. Ik weet niet of je die kaarten uit je hoofd kent. Maar vanuit Efraïm, even naar het noorden. En dan zit je kamerbreed bijna zit je in het gebied van Efraïm. De dominante stam. Een heel groot stamgebied bovendien ook. Bovendien de drager van de naam Israël. Namelijk in het bezit van het eerstgeboorterecht. Dus Efraïm is Israël en Israël is Efraïm. Juda speelt hier nauwelijks een rol. Op een zijlijn hebben we het erover gehad, omdat het natuurlijk toch voorkomt. Die bijvrouw die was uit Juda, weet u nog. Nou ja. En dat heeft dan van doen met het eventuele koningschap uit David. Maar daar gaat het nou verder helemaal niet meer om. Maar die 400 uit Jabes waren steend uit de bediening des doods. Vanuit de wet of wat je maar wil. Die worden verzameld in Silo, de welke is in het land Kanaan. Hebben jullie dat nog? Er staat niet eens in Efraïm. Er staat in het land Kanaan. Nou is Kanaan natuurlijk een zoon van Gam. Dus een kleinzoon van Noach. Die zijn... De naam Kanaan gaat over Canaanitische volkeren. Dat zijn per definitie de vijanden van Israël enzovoort. Maar het land wordt nou eenmaal zo genoemd. En dat kan heel goed, want dat betekent zoiets als verworven. Verkregen. Je weet wel, het hangt samen met de naam van Kain. En die heet zo, want zei zijn moeder, ik heb een man van de Heere verkregen. Dat is Kain. Koophandel wordt het ook tamelijk negatief opgevat. Maar dit is wel het land wat Israël verkregen heeft. Dus er zit wel een positieve gedachte aan ook. Het is maar hoe je zo'n term interpreteert. Het land Kanaan. Maar dat is de naam niet maar voor het stamgebied van Efraïm waar Silo was. Maar voor het hele gebied van Israël. Het is dus toch weer Israël als één man. En de Heer woont dan in Silo. Daar worden die vrouwen ingeleverd. En van daaruit staat er dan... Toen zond de ganse vergadering, de gemeente... De ganse vergadering zond heen en sprak tot de kinderen van Benjamin... die in de rotssteen van Rimmon waren. Daar hebben we het ook over gehad vorige keer. Over de rotssteen van Rimmon... Er is toch iets verborgens aan de Rimmon, de granaatappel, de vijfde steen... of wat het maar was, weet u nog. Nou ja. En kennelijk in een grot of in grotten. En zij riepen hun vrede toe. Kijk, dat de Joden elkaar vrede toeroepen. Ach, of dat uit de Bijbel komt? Waarschijnlijk wel, oorspronkelijk... Dat zal wel. Maar je moet begrijpen dat Jodendom stamt uit Babel. En daar waren zij ballingen, gevangenen. En ze wachten op vrede dat ze terug konden keren naar Jeruzalem. En dat is dan ook gebeurd. En hun gebruikelijke groet hebben ze meegenomen. Ik zeg altijd enigszins spottend, nou ja, een beetje Groninger, die groet de anderen met mooi. Toch? Mooi, zeg je dan. Mooi. Nou is het. Gouds, Nuver, mooi. En wat het betekent, ik geloof dat het een afkorting is van goedemorgen of zoiets. Maar het is gewoon mooi. En wij zeggen hallo. Wat dat betekent, weet ik niet. Hallo. En de Spanjaarden draaien het om, zeggen het achterstevoren. Die zeggen, ja, die zeggen hola of zoiets. Hè. Of olé, dat kan ook nog. Het is maar wat je zegt. Of het wat betekent, niks. Ik zag vanavond nog een juffrouw, een van de presentatrices op televisie. En het eindigt met morgen zijn we er weer zo laat. Dag. Dag. Zo doen ze dat tegen. Dag. Ja, dag. Nacht. Wat betekent dat? Dag. Ik denk, ik zou het net zo goed amen kunnen zeggen. Zo van het zij zo. Dit was het dan. Dit was het dan. Of basta. Want basta betekent gewoon punt, hè? Dat weet u wel. Hè? Basta. Is dat Italiaans of ook Spaans? Nou ja, ik weet het niet. Ik kan het allemaal niet bijhouden. Het is geen Gronings in elk geval. Nou, zoiets wat je maar zegt. En de Joden die roepen elkaar vrede toe. Dat doen Joden, maar hier is het in Israël. Hè? Ze riepen hun vrede toe. Maar het kan ook gewoon betekenen dat ze met een witte vlag op een stok omhoog ernaartoe liepen. Hoor. Zo van, we komen niet om te vechten. Dat is wat het is. Het is oorlogstijd. Ze hebben oorlog. Ze hebben de hele stam uitgeroeid. Enzovoorts. En die 600 overgebleven, die zien nou die Israëlieten aankomen. Die denken, oh jee, nou gaan we eraan. Dus de lui roepen vrede. En dat zei de Heer toen ook tegen zijn discipelen. Na zijn opstanding. Toch? Vrede, zei u. Strijd is voorbij. Nou hier, ze riepen hun vrede toe. Alzo kwamen de Benjaminieten terzelfde tijd weder. En zij gaven hun de vrouwen die zij in het leven behouden hadden van de vrouwen van... Ja, we moeten niet te lang over nadenken. Ze hadden er nog 400 overgehouden, daar komt het op neer. Van de vrouwen van Jabes in Gilead. Dat was het dan. Alsjeblieft, ze kwamen nu met een cadeautje. 400 vrouwen. Je vraagt je af of ze er blij mee geweest zijn.
Nou,
het
was niet genoeg.
Ja, ze waren niet genoeg, nee. Dat is de uitvinding van dameschaken, zeg ik altijd. En van de stoelendans natuurlijk. Maar toch wel. En het berouwde den volken over Benjamin, omdat de Heer een scheur gemaakt had in de stammen van Israël. Het berouwde, dat is een term die heb ik u misschien ook wel eens een keer uitgelegd. Het is hetzelfde als het woord voor troost. Waar het woord betekent zoveel als dat er maatregelen genomen gaan worden voor de omstandigheden. Als het dan positief is, dan vertalen de vertalers het met troost. Bijvoorbeeld bij troost, troost mijn volk. Jesaja 40, vers 1. En als het negatief is, nou, dan staat er iets als dit. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens gemaakt had. En toen bracht hij de vloed over de mensheid enzovoort. Het berouwde de Heere. Maar waarom heet Noach dan Noach? Want dat is dat woord, hè? En dat vertalen wij dan toch maar weer met trooster. Want ja, dat is de positieve kant van het verhaal. De Heer... Maar de eigenlijke echte betekenis is de verandering aanbrengen. En de toepassing kan zowel links als rechts zijn. Kan positief, kan negatief zijn, maar er gaat wat veranderen. Daarom is troost een van de grote woorden ter aanduiding van het Nieuwe Testament. En daarom is het woord trooster, nagaan, een titel voor de Messias. Die heet De Trooster. Onder andere naar aanleiding van Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Heb u die? En de Heer zei het ook tot zijn discipelen. Hij zei niet, ik zal de Vader bidden en hij zal u een trooster zenden. Of hij zal u de trooster zenden. Hij zei, hij zal u andere trooster zenden. Maar dan nog was het hij zelf, maar goed. Maar dan in een andere aggregatietoestand. Zeg ik dat goed zo? In een andere, ja, hoe zeg je dat dan? In een andere hoedanigheid. Maar ja, als de onzinnelijke. Maar nog steeds de trooster. En als het echt moeilijk wordt, dan heb je huiswerk. Want dan moet je 2 Korinthe 1 lezen. En dan tellen hoe vaak het woord troost daar staat. Achter elkaar. Dan, dat is belachelijk eigenlijk, hoe vaak het daar staat. Volstrekt in strijd met alle goede regels van de taalkunde en de literatuur en de filologie en hoe het allemaal heet mag. Maar het staat er. Troost, 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 vertroosting, troosten. En achter elkaar. Ik vind het prachtig. Juist omdat het spot met alle taalregels. Maar waarom staat het daar? Omdat het een van de woorden is ter aanduiding van het hele nieuwe verbond en al wat daarmee samenhangt. Verandering, verandering, omwenteling. Troost. Het berouwde het de volken, hier, toen berouwde het, de, het en het berouwde de volken over Benjamin. Dat betekent dat ze er wat aan gaan doen. Dat betekent niet dat ze maar een beetje zaten te huilen of weet ik veel, wat dan ook maar. Dat ze last hadden van hun emoties als zodanig. Dat betekent dat ze er wat aan gaan doen. Zie. Toen berouwde het een volken over Benjamin, omdat de Heere een scheur gemaakt had in de stammen van Israël. Omdat de Heere een scheur gemaakt had. Maar deze uitdrukking, die komen we eigenlijk ook een paar keer te veel op stijlkundige gronden. Een paar keer te veel tegen in 1 Koningen 11, is dat, meen ik. En raad eens wat, daar gaat het ook over Benjamin. In 1 Koningen. Daar lezen wij in vers 11. Boven het hoofdstuk staat Salomo's vrouwen en afgoderij. Het gaat niet over Benjaminieten, maar doe maar. Het gaat over zijn 1000 vrouwen. Soms denk ik met hun 1000 afgoden, maar dat zullen er wel een paar minder geweest zijn. Maar in 1 Koningen 11 zelf. Daarom zei de Heer tot Salomo, terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren. Scheuren. En datzelfde aan uw knecht geven. Dat is dan in de praktijk Jerobeam. In uw dagen nochtans zal ik dat niet doen om uw vaders Davids wil, maar van de hand van uw zoon zal ik het scheuren. Dat is vers 12 en dan vers 13. Doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren. Eén stam, dat moet dus zijn één stam. In de praktijk. Een stam zal ik uw zoon geven om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil dat ik verkoren heb. Hier moet je goed oppassen. In de eerste plaats, dit is al de derde keer dat er scheuren staat. Dus, is er iets met die term, denk ik, komt het dan eerder in de Bijbel voor? Ja, in Richteren 21, waar de Heer een scheur gemaakt had in de stammen van Israël, doordat die stam van Benjamin afviel. Heb je dat nog? Nou lezen wij dit. 1 Koning 11, vers 11, 12 en 13. Drie keer scheuren en dan één stam zal ik uw zoon geven. Dat is dus Rehabiam. Om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil dat ik verkoren heb. Dan denken wij, ja, dat is de stam van Juda. Want de stam van Juda krijgt Jerobeam niet. Die gaat gewoon mee met de zoon van Salomo, namelijk Rehabiam. En daarom heet zijn koninkrijk dat van Juda. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over mijn knecht David, Jeruzalem. Maar de knecht David woonde in Jeruzalem. En Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Hebben die nog? Dus die stam waar hierover gesproken wordt, is niet eens Juda, het is Benjamin. Of daar nog een tekst voor is? Jawel, jawel, natuurlijk. Maar je moet hem hier eigenlijk al inlezen. En hoewel bij ons, hoewel wij geneigd zijn Jeruzalem te associëren met de Joden, vanzelfsprekend. En David en zijn koningshuis is natuurlijk uit de stam van Juda enzovoort. Dan denken we, het gaat over Juda en het koninkrijk wat Rehabiam krijgt. Is en Jerobeam dus niet. Heet dus ook inderdaad Juda en de stam van Juda is daar dominant. Jawel, maar het gaat hier om Jeruzalem en daarmee het Davidisch huis wellicht, maar in ieder geval ook de tempel. En dat is in het stamgebied allemaal van Benjamin. Nou goed. Dan lees ik weer verder. Ik ga niet alles lezen, maar ik lees vervolgens vers 30. Van ditzelfde hoofdstuk. 1 Koningen 11. Daar staat in vers 28, en de man Jerobeam was een dapper held. Toen Salomo deze jongeling zag dat hij arbeidzaam was. Mooi woord, hè? Arbeidzaam. Hij was arbeidzaam. Zo stelde hij hem over al de last van het huis van Jozef. En dat is zijn twee stammen eigenlijk. Dat is Efraïm en Manasse. En die zijn gezamenlijk als erfgenamen van Jozef de dragers van het eerstgeboorterecht. Als er niet een aparte maatregel genomen was, zou die dus een koning moeten leveren. En je voelt hem nu aankomen, want er was gezegd dat Salomo het kwijt zou raken, het koninkrijk. Dat gaat namelijk naar deze Jerobeam uit Jozef, uit Efraïm, uitdrukkelijk Jozef. En het geschiedde nu te der tijd, dat is vers 29, als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia de Siloniet hem op de weg vond en hij zich een nieuw kleed aangedaan had en zij beiden alleen op het veld waren. Die twee, de profeet Ahia en Jerobeam en Ahia droeg een nieuw kleed. Wat is speciaal voor de gelegenheid aangedaan. Zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. Nee, het is niet een vrouw die hier in 12 stukken. Maar je voelt toch wel dat daar enig verband bestaat. Het gaat over heel Israël als één man. Dit is één kleed. En die vrouw, dat was inderdaad uit Juda, dat klopt, ja. In verband met het koningshuis, maar goed. Maar hier is het een kleed. Hij scheurde het in 12 stukken. Maar bij dat kleed moet je eigenlijk al meteen even aan de rem trekken. Want wij hebben al eens eerder zo'n koninklijk kleed te pakken gehad. Nou, wij niet, maar David wel. En Samuel ook trouwens. Dat ging over het kleed van Saul, de koning. En bij twee gelegenheden. Namelijk één keer bij David, met David en één keer met Samuel. Nou ja, één keer door David en één keer door Samuel werd een deel van het kleed van Saul afgescheurd. Daar staat ook dezelfde uitdrukking. Afgescheurd. Met de mededeling, in beide gevallen is dat van toepassing. Alzo zal het koninkrijk van u weggescheurd worden. Toch? Nou, dat gebeurt hier dus ook. Hij scheurde het in 12 stukken. En hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken. Want alzo zegt de Heere, de God Israëls, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren. En aan u 10 stammen geven. Maar 1 stam zal hij hebben, om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil. Precies wat we net gelezen hebben in vers 13. Die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Nou heb je bij elkaar maar 11 stammen geteld. Maar wel degelijk de 10 die Jerobeam krijgt. En de stam van Benjamin uiteraard. Waar David woont en het huis van David thuis hoort. Dat wil zeggen, de nadruk ligt toch op het idee van de stam van Benjamin. Ja, en de stam van Juda, ja, die gaat eigenlijk zonder verder commentaar. Dat wordt uiteraard vererfd gewoon naar een zoon van Rehabeam. Dat blijft binnen de familie, om zo te zeggen. Zie? Maar lees maar mee, want er komt nog meer. De heer zegt, laat aan Jerobeam weten dat hij dit zal doen. En daar gaat het maar om. En waarom? Ja, omdat ze zich nedergebogen hebben, vers 33, voor Astoret, de god der Sidoniërs, Kamos, de god der Moabieten, Milchon, de god der kinderen Ammons, en niet gewandeld hebben in mijn wegen. Vers 34, doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, uit Salomo namelijk, maar ik stel hem tot een vorst al de dagen zijns levens. Dat was tot Salomo ook al gezegd. Om mijn knecht Davids wil, die ik verkoren heb, die mijn geboden en mijn inzetting gehouden heeft. Maar uit de hand zijn zoons zal ik het koninkrijk nemen. Dat is Rehabeam dus, de zoon van Salomo. En ik zal u daarvan, of namelijk ik zal u daarvan, want zo mag je hem ook lezen, 10 stammen geven. En zijn zoon, dat is dus nog steeds Rehabeam van Salomo. En aan zijn zoon zal ik 1 stam geven, opdat mijn knecht David, die uit Juda is, en het gaat hier meteen over het koningshuis van David uiteraard, want David was natuurlijk al 40 jaar geleden overleden. Hier. Opdat mijn knecht David altijd een lamp, een licht, een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. De stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Dus Jeruzalem is uitdrukkelijk de stad van David, maar ook de stad waar de Heer woont, onder verwijzing naar respectievelijk het Davidische huis, dan wel paleis en de tempel. En de stam van Juda, ja, dat gaat sowieso met Rehabeam mee. Maar hij krijgt ook Benjamin mee en daarmee Jeruzalem. En zo komen wij aan 1 10-stammenrijk en 1 2-stammenrijk, heet dat. Zie? Nou goed. Zo zal ik u nemen en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren. Kortom, gij zult koning zijn over Israël. Jerobeam zal koning zijn over Israël. Dat is dus niet Juda of Benjamin, het is Israël. Onder leiding van Jozef, logischerwijze. Want daar was hij trouwens al het hoofd van, Jerobeam. En zelfs nog sterker staat het in vers 38, aan het eind van het vers. Ik zal u Israël geven. Hetgeen toch op zijn minst betekent dat de naam Israël en daarmee de identiteit van het uitverkoren volk berust niet bij de twee stammen, maar bij de tien. Hoewel het woord des Heren als zodanig zetelt niet bij de tien, maar bij de twee. Dat levert dus wel een spanning op natuurlijk. Want ze worden wel van elkaar gescheiden, maar toch blijft die verbintenis op een of andere wijze bestaan. Nou ja, waarna Jerobeam moet vluchten, want zo gaat het dan, hè, als dat uitlekt. Naar Egypte, zodat uit Egypte de zoon geroepen werd. En, maar ja, daar ga ik nou maar niet op in. We hebben dat eerder gehoord, dat iemand moest vluchten naar Egypte. En daarna alsnog terugkeren. Maar ik moet nog in dit verband u wijzen op hoofdstuk 12. Vers 20. Nou ja, eerst vers 19. Alzo wielen de Israëlieten van het huis Davids af tot op deze dag. Dat wil zeggen dat de Israëlieten niet langer onderworpen waren aan het Davidische koningshuis. Maar het heeft uiteraard betrekking slechts op de tien stammen. En het geschiedde als gans Israël hoorde dat Jerobeam wedergekomen was, dat ze heen zonden en hem in de vergadering riepen en hem over gans Israël koning maakten. Over gans Israël. Let u op dat Israël dus bestaat uit tien stammen en het is gans Israël. Wat zei Petrus op de Pinksterdag? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Hoeveel stammen zijn dat eigenlijk? Niet dat ik daar een antwoord op heb. Maar je moet toch even in overweging nemen. Spreekt hij nou alleen maar tot de tien? En ik ken de discussie die ontstaat. Die kan ik in mijn eentje ook wel voeren. Zo van, ja, maar dat hebben de Joden nooit zo begrepen in die dagen natuurlijk. Dat kunnen ze nooit zo opgevat hebben. En daarna denk ik, nou, als ze hun geschiedenisboeken bijgehouden hadden, dan is het toch helemaal niet onmogelijk, hoor. Maar doe maar. Ik weet het niet. Het kan mij ook niet schelen. Het maakt verder niks uit. Maar de terminologie is interessant. Gans is zo. Want niemand volgde het huis Davids dan de stam van Juda alleen. Dan wordt de stam van Benjamin eigenlijk vergeten, wordt niet genoemd. Niemand volgde het huis Davids na dan de stam van Juda alleen. Maar Benjamin hoorde er ook bij. Dat staat er ook, volgende vers. Toen Rehabeam te Jeruzalem gekomen was, vergaderde hij het ganse huis van Juda en de stam van Benjamin. Hangt er nog echt een beetje bij. 180.000 uitgelezenen enzovoort. Hij wil oorlog beginnen. En dan stuurt God een profeet, een man Gods. En die moet dan, daarvan staat in vers 23, zegt tot Rehabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tot het ganse huis van Juda en Benjamin en overige des volks zeggende, zo zegt de Heere, gij zult niet optrekken, nog strijden tegen uw broederen, de kinderen Israëls, en iedere keer weder tot zijn huis, want deze zaak is van mij geschied. Dat wil zeggen, met opzet lees ik dat erbij, omdat dikwijls gedacht wordt dat de tien stammen zich afgezonderd hadden, zich onttrokken hadden aan Juda. Ze vielen ervan af, dat stond er. Zo vielen de Israëlieten van het huis Davids af. Dat wordt uitgelegd alsof ze bewust zich afgekeerd hadden van Juda. En dan moet ik zeggen, ja, zo ziet het er aan de buitenkant ook uit. Want ze pikten de regeringsmaatregelen van Rehabeam niet, naar de mens gesproken. Maar dit verhaal is het verhaal over wat God gesproken heeft. Naar aanleiding van Salomo's situatie. En de Heer zelf heeft dus inderdaad die scheiding gemaakt. Als je daar een doorlopend verhaal van wil maken, als dat zou moeten, dan moet je vaststellen dat de Heer gedacht heeft bij alle misstanden die dan toch onder Salomo's bestuur ontstonden, moet de Heer gedacht hebben, weet je wat, ik ga net doen als Jacob in de tijd, zo van als de duivel het volk pakt, dan heb ik altijd nog een ander volk achter de hand. Ik splits het gewoon in tweeën. Ik maak er twee kampen van, Mahanaim, weet u nog. En dan, als Israël valt, heb ik altijd Juda nog. Oké, als Juda valt, heb ik altijd Israël nog. En dat is dus wat meteen gerealiseerd wordt. Wordt van tevoren aangekondigd aan Salomo, zowel als de gedoodverfde, de uitverkoren koning, Jerobeam. En ze denken erom, als Salomo overlijdt, dan valt het rijk in tweeën. En de Heer zelf heeft dat gedaan. Je moet daar niet de schuld voor zoeken bij een van beide partijen. De Heer zelf heeft het verdeeld in twee kampen. En de aardigheid is dat hiermee het woord van God, voor zover je dat letterlijk neemt, namelijk als in stenen, als de wet in stenen gegraveerd enzovoort, uit 2 Korinthe 3 of zoiets. Ja, dat berustte bij Benjamin. En dat gaat dus met Juda, met het koningschap, het koninklijk huis van David, mede. Onder het motto, opdat mijn knecht David, en daarmee zijn afstammelingen logischerwijze in Jeruzalem, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb. Dat was de functie dus van Benjamin, om het woord van God te bewaren, en in ieder geval onder Juda, in Juda. En wat we daarna leren, want daar gaan we straks weer naar terug na de pauze, is dat dat Benjamin dan toch niet maar van Benjamin afstamt alleen, maar eigenlijk voortkomt uit alle stammen van Israël. Onder de naam Benjamin, maar alle stammen van Israël zijn daarin vertegenwoordigd via deze geschiedenis die wij in het eind van Richteren lezen. En daarna, maar dat heb ik u geloof ik vorige keer al verteld. Benjamin niet, ik weet het, ik twijfel altijd als ik het zeg, maar voor zover ik mij spontaan herinner, Benjamin had bovendien 12 zonen ook nog. Dat is toch een iets van, toch weer 12 zal ik maar zeggen. En wij vinden Benjaminieten onder alle stammen van Israël. Natuurlijk onder de 2, maar zeker ook en zelfs uitgebreid onder de 10. Vanwege hoe dat gegaan is met de wegvoering van die stammen enzovoort. En die vertegenwoordigen nog altijd het woord Gods. Ze bewaren het. Maar of ze het bedienen moeten, daar waren officieel de priesters voor, de levieten. Maar die zouden het woord bewaren specifiek in Jeruzalem en dus in het stamgebied van Benjamin. En soms denk ik dat er opzet in het spel is dat er maar één partij moet bewaren en de andere moet het bedienen. Kent u dat? Dan heb ik u dat wel eens, heb ik u vast wel eens verteld. Van dat ik blij ben dat er een kerkelijk instituut bestaat die van alles bewaart voor ons. Wij zouden niet weten hoe we het doen moeten, maar die doen dat. Die hebben daar ook fondsen voor. Wie dat allemaal betaalt, misschien wel de duivel, dat weet ik niet. Maar ja, dat zou toch kunnen. Als je dat navraagt aan de reformatoren uit de 16e eeuw, dan zouden zeggen, ja, dat is de duivel. En dat is de antichrist, de paus en weet je veel wat allemaal. Maar ze bewaren het netjes voor ons in hun bibliotheken en in hun reliekschrijnen. Zo heet het toch, ja. En ze bewaren het voor ons. Of ze er wat mee doen? Nee, dat doen ze niet. Maar dat doen wij wel. Als priesterlijk volk. Dat is toch mooi? Terug naar de Richteren. De scheur. De Heer had een scheur gemaakt in de stammen van Israël. En met als gevolg dat inderdaad Benjamin er buiten kwam te staan. Precies zoals in 1 Koningen 11 eigenlijk. waar Benjamin die belangrijke rol speelt. Die viel eruit. Nou, daar gaat het hier dus ook over. En de oudsten der vergadering zeiden, vers 16, de oudsten, dat gaat, iemand heeft mij ooit gezegd, dat gaat over leeftijd, oudsten in het Nieuwe Testament, presbyter in het Griekse, dat zijn oudsten. Dan moet ik u zeggen, ja, maar dat gaat niet over leeftijd, dat gaat over rang. Dat staat ook trouwens gewoon, staat al eeuwen trouwens zo gewoon in je woordenboek. Oudste kan zijn oudste in leeftijd, kan ook zijn oudste in rang. En daarom heet de kapitein de oude. Ja, dat kan niet wensen. Ja, jargon natuurlijk, maar ja. De oudste in rang. De oudsten der vergadering zeiden: wat zullen wij belangende de vrouwen doen aan degenen die overgebleven zijn? Zo van, ja, we hebben er nog twee mannen, zijn er 200 mannen zijn er over. Die moeten we nog vrouwen leveren. Waar kun je die halen? En dan moet ik u zeggen, ja, dat is altijd het probleem al geweest. Waar haal je die? Een uit de duizend, zei de prediker. Salomo, dus, valt niet mee. Want de vrouwen zijn uit Benjamin verdelgd. Wijders zeiden zij, de erfenis dergenen die ontkomen zijn, is van Benjamin. En er moet geen stam uitgedeeld worden uit Israël. We zitten met het grondgebied van de stam van Benjamin. Dat is de erfenis van Benjamin, het erfdeel, zoals in Jozua uitgebreider beschreven. En dus die stam moet in leven gehouden worden. Kent u nog het verhaal van de dochteren van Zelafiat? Was uit de stam van Dan. Ze waren onderweg naar het beloofde land, waar de mannen uit de familie waren overleden. Zodat de dochteren, de overlevende dochteren, bij Mozes kwamen met de vraag: ja, nou zijn we wel onderweg naar het beloofde land, maar er zijn bij ons geen mannen meer. Krijgen wij nou wel een stuk grond in Kanaan? En toen moest Mozes het ook aan de Heer vragen. En het antwoord was: ja, de dames, het waren er drie geloof ik ook, hè? De drie zouden grondgebied krijgen, inderdaad, op voorwaarde dat zij zouden huwen met een man uit hun eigen stam. Zulke vrouwen heten de erfdochters. Noem eens een erfdochter. Wilhelmina, Juliana, Beatrix. Noem eens een erfdochter. Hoe heet die juffrouw van Heineken ook alweer? Die mevrouw. Alleen maar een dochter. Die erfde dus de hele bierindustrie, nou ja, goed, laat me zitten. Het zijn erfdochters. Erven die onder bepaalde voorwaarden. Wel, Willem van Oranje, hij zei niet veel, hebben ze mij verzekerd. Maar hij wist wel zijn vrouwen uit te zoeken. Dus hij trouwde achtereenvolgens met enige erfdochters. En zo raakte hij die aardig onafhankelijk, zal ik maar zeggen. Nou ja, hij gaf het ook bij hopen uit vanwege de oorlogvoering natuurlijk. Maar Anna van Egmond was dus een erfdochter uit de familie van Egmond. Wij kennen haar dus ook als Anna van IJsselstein. Want het zat ook in de familie, en Anna van Buren. Dat was allemaal dezelfde juffrouw. Maar dat was haar erfenis en nog zo wat van dat spul. En zij overleed al vlot. En Willem erfde de hele toestand. Nou ja, en daarna Maurits. En daarna Frederik Hendrik. Nou goed, zoiets. Dus is het met die 200 vrouwen nog. Die moeten nog aan de man geholpen worden om de stam van Benjamin. Dat waren erfdochters dus eigenlijk. Hè? Zo op een of andere manier. Die functie. Of die mannen waren erfgenamen. En die moesten natuurlijk vrouw hebben, want de stam moest in leven gehouden worden. Nou goed, daar gaat het over. Maar wij zullen hun geen vrouwen van onze dochteren kunnen geven, want ze hadden gezworen enzovoort. Dat zou nu in Nederland geen enkel probleem zijn, dan veranderen we toch de wet. We ontslaan we en dan, weet je, dan maken we een nieuwe wet vanwege de vooruitgang. Dat is gedateerd, dit, en dan veranderen we dat gewoon. Maar hier niet. Je kunt er respect voor hebben. Wij zullen hun geen vrouwen van onze dochter kunnen geven, want de kinderen Israëls hebben, de zonen Israëls, hebben gezworen, zeggende, vervloekt zij die de Benjaminieten één vrouw geeft. Dat is, wat je eruit leren voor de ethici onder u, dat je moet niet te veel beloven en zeker de Heer daarbij niet aanroepen. Dat heeft mijn vader mij ooit verteld. Hij zei, je moet de Heer niet te veel beloven, want hij houdt je eraan. Nee, ik vroeg hem, waarom hebt u niet ooit eens zo? Hij zei, nou, ik had de Heer beloofd dat ik dat nooit zou doen. Van mijn leven niet. Waarom heb je nooit een beroep aangenomen? Bij een kerkgenootschap of weet ik veel wat. Dan had u niet in armoede hoeven leven. En ik ook niet trouwens, maar goed. Toen wel. Hij zei, ja, ik had de Heer beloofd dat ik nooit in menselijke dienst zou treden. Nooit in dienstverband. Dus ja, dat heeft hij niet gedaan. Maar tegen mij zei hij, je moet weer niks beloven, want hij houdt je eraan. Ook een advies, toch? Nou ja, toen wel. Vervloekt zei, dit ben je me niet in een vrouw geeft, hadden ze beloofd. Dus we kunnen dat niet doen. En toen waren ze vindingrijk. Daarom zijn het ook oudsten, denk ik wel eens. Die weten dan toch nog wel een alternatief te bedenken. Dus toen zeiden ze, ziet, er is een feest des Heren te Silo van jaar tot jaar. Wat voor een feest dat is. Verzin ze maar. De midwinterfeesten, de midzomersfeesten, de oostfeesten, de voorjaarsevening. Voorjaarsevening, dat is nog Pasen, zeg maar. Hè. Dat zijn klassieke feesten die overal ter wereld gevierd worden. Dat de zon weer hoger komt, dat de dagen weer langer worden. Of andersom, dat de dagen weer korter worden of zo. Of de oogst is net binnengehaald, dan krijg je het stoppelhanenfeest. Zo heet dat, hè? Stoppelhanenfeest. Niet? Daar komt de naam Haneveld vandaan. Dat is een stoppelveld. Nee, in de familie vertellen ze, dat is een veld waar van die kemphanen rondliepen. En ze van, maar dat is niet zo. Haneveld is gewoon een afgemaaid veld. Stoppelhanen heet dat. Vraag het maar naar in Raalte. Stoppelhanenfeest. Oktober. Wat het maar is. Van jaar tot jaar, wat het is, weten wij echt niet. Maar er is van jaar tot jaar. Schaapsscheerdersfeest kennen we nog uit Genesis 38. Toch? Ja. Tegen het noorden van het huis Gods. Het gaat toch weer om het huis Gods. En dan moet ik u iets vertellen over het noorden. En er staat bovendien meteen achter tegen de opgang der zon. In de opgang der zon, dat is het oosten. Maar er staat ten noorden van het huis Gods. Maar het noorden heeft de dubbele betekenis van een verborgen plaats, een geheim. Het noorden is, hoe noemde die man dat? Hoe heet die man? Thierry, hoe heet die man? Hè? Forum voor Democratie. Borealis, ja, zoiets. Ja, die hebben ze lastig gevallen omdat hij de term noorden gebruikt uit de mythologie. Boreaal. De hyperborealen enzovoort. Hyperborealis. Borealis is het noorden namelijk. Maar in het Hebreeuws is het Safan. En het noorden is het noorden en is Borealis omdat het daar donker is. Daar wordt het mistig. Daar komt de zon niet zo hoog boven de horizon. En dan alleen nog maar gedurende korte tijd van het jaar. Het is dan wat duister daar in het noorden. Je weet wel, daar komen de vikingen vandaan uit de mist. Er was een foto van gezien door de vikingen. Dat was een schip van, nou ja, u weet wel. En daar komen ze dan. Nou goed, maar dat is het noorden. Maar het is een geheime plaats. In de Bijbel ook. Het zijn de voorraadschuren van God. Je weet niet wat daarin zit, maar dat God haalt er dan uit. Er komt ineens een leger uit het noorden. En waar ze dan echt vandaan komen? Nou ja, ze komen via het noorden binnen. Maar het is het Safan. Het Engelse safe komt van het Hebreeuwse Safan. En dat is dus een schuilplaats, een bergplaats. Heb je dat? Ja, daar is het veilig. Safe met een F geschreven. Hè? Ik heb het niet over S-A-V-E. Hoewel ik het daar ook wel eens over wil hebben, maar nu even niet. Met een F, dat is dus de kluis noemen we dat. Hè? En kluis komt weer van close, van gesloten. En het noorden is gesloten. Dat is geheim. Dat is uit het niets. Nee, daar is iets, maar we weten niet wat. Dan zoek je het begrip Borealis maar eens op Google of zo. Dan komt hij die dingen wel tegen, denk ik. Weet ik niet. Maar tegen het noorden van het huis Gods, Silo, noordelijk van waar de Heer woont, zal ik maar zeggen. En dan tegen de opgang der zon. Daar loopt een weg langs dus. Aan de oostkant dan weer. Die opgaat van het huis Gods naar Sichem. Dus toch de weg van Silo naar Sichem. En dan tegen het zuiden van Lebona. Je hebt noord, oost en zuid, wordt allemaal genoemd. Moet ergens vandaan komen. En het kan uit het noorden, kan uit het zuiden, kan ook uit het oosten. Dat ligt het meest voor de hand. Het westen niet. Uit het westen komt nooit wat. Nee, daar gaat het naartoe, zuster. Ja, ik begin dit lezen te leren. Dan ga je naar het westen, daar gaat het naartoe. Altijd, hè. Ja. Wat denkt u, met al die vluchtelingen in de wereld naartoe gaan? Naar het westen, ja. Zelfs al zou het westen in het oosten zijn, dan hebben we het over een westerse cultuur. We gaan altijd naar het westen. Waar ging het evangelie naartoe? Naar het westen. Waar gingen de Israëlieten naartoe? Naar het westen. How the West was won, heet dat. Nou ja, zo maar. Maar feest, te Silo. En dat is daar langs die weg. En die loopt noord-zuid. Kijkt u maar op de kaart na. Silo naar Sichem. Sichem ligt dan weer, dat weet iedereen toch hopelijk langzamerhand, in Efraïm. Steeds in Efraïm. En zijn geboden de zonen van Benjamin zeggende: gaat heen en loert in de wijngaarden. Ik vind het prachtig, zoiets, hè. En loert in de weg. Ik ben altijd bang dat ze in de herziende statenvertaling dit soort woorden eruit filteren. Ik heb altijd het idee dat zoiets, zo'n herziende vertaling, betekent dat ze gewoon een kleinere woordenschat gaan gebruiken. De moeilijke woorden eruit kleiner maken. Ik vind het literair niet verantwoord. Ik ben het met Bettex eens, die schreef ooit: je moet de mensen af en toe wat vertellen wat ze niet begrijpen. Dan leren ze nog eens wat bij. Je moet niet een knieval maken en zorgen en denken: ik moet ze alleen maar vertellen wat ze begrijpen kunnen. Je moet ze iets vertellen wat ze niet begrijpen kunnen. Dat blijft nog veel beter hangen en duurt ook langer, zei Bettex. Later las ik zoiets, ik weet niet meer waar, maar later las ik zoiets over kinderwerk, wat wij kinderwerk noemen. Als je kinderen wat vertelt, je moet ze. Ik geloof zelfs dat het Bomans was, hoor. Over zijn sprookjes, want die heeft sprookjes geschreven. Maar ik geloof dat het Bomans was. Ik zou niet weten waar ik het anders gelezen moet hebben. Maar precies hetzelfde verhaal. Namelijk, je moet ze maar vertellen een verhaal wat ze niet kunnen begrijpen. Dat, daar verdiepen ze zich in, daar oefenen ze zich op en doen hun best om het alsnog zich eigen te maken. Dat werkt. En als je op je knieën gaat zitten, op je hurken. Ja, het moet Bomans geweest zijn. Als je op je hurken gaat zitten en de mensen zo benadert enzovoort, dan gaan die werken. Dan hebben ze niks te bieden. Dan word je één van hen en dan word je gelijk en dan steken ze niks van je op. En dat is altijd wat ik denk als ik die televisiedominees, of hoe ze maar heten, zie, op zondagochtend vroeg. Is dan ze rennen heen en weer over het podium. Dat hebben ze van Freek de Jonge geleerd. Bij gebrek aan een boodschap rennen ze heen en weer en zwaaien ze met hun armen en benen. Hullen ze zich in lompen, zorgvuldig gecreëerd allemaal, zijn ze trots op enzovoorts. Maar goed, maar ze hebben geen boodschap voor de mensen. Ja, dat vertellen ze wel. Het komt onder in beeld ook trouwens, wat geprojecteerd. Nou ja. Het bankrekeningnummer. Maar doe maar. Maar op hun knie, ik voel me altijd als een kind behandeld. Moet ik naar zo'n man luisteren? Jemig, als hij wat te zeggen heeft, laat hij dat dan nou eens doen. Dan zit ik maar te wachten en te wachten en te wachten. Maar er komt niks uit. Het loopt maar heen en weer. En, ik weet niet wat het is. Ja, moet je niet doen. Laten we het moeilijk maken. Maar dit vind ik mooi. Hè. Loert in de wijngaarden. Loeren. Een loer draaien, weet u dat nog wat het is? Een loer draaien. Dat doe je bij roofvogels. Die je aan het trainen bent. Die je getemd hebt en zo. Dan heb je een stukje vlees of wat het maar is. Aan het eind van een stuk touw. En dat draai je zo rond. En dan komt zo'n vogel aanvliegen. Die moet het dan grijpen. En dan op het juiste moment trek je dat dan weer weg. Dan vliegt hij door. Met een rotvaart. Tientallen kilometers per uur. Enzovoort. En dat is iemand een loer draaien. Dan trek je hem weg. Dat is, maar de normale wijze is. Uiteindelijk laat je het gaan. En dan pakt hij het ook. Hè? Ja. Zo train je die beesten. Ik vind het een prachtig gezicht. Hoe dat werkt. En wat die beesten dan kunnen. Maar een loer. Daar loert zo'n vogel dan op. Dat is dan zijn prooi. Zie? Nou ja, loert in de wijngaarden. Dus ze gaan tussen de bosjes liggen, zal ik maar zeggen. Tussen de wijnstokken. Leuk, hè? Wijngaarden. Heeft dat er iets mee te maken? Jawel, want het gaat natuurlijk om de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Uiteindelijk, hoe het woord Gods toch bewaard wordt en vervuld wordt. Hoe God toch zijn volk niet verstoten heeft, maar in tegendeel. En dat soort dingen meer. Dat is dus de wijngaard. En de wijn is daar een beeld van, uiteraard. Van het bloed des Nieuwe Testaments en dat soort zaken. Maar loert in de wijngaarden. En let erop en ziet. Ze moeten wel opletten. Als de dochters van Silo zullen uitgegaan zijn om met rijen te dansen. Soms denk ik dat je rijen ook zou kunnen schrijven met een lange ei. Hoewel, dan noemen we het een line dance. Dan dansen ze in rijen. Maar als ze gezamenlijk gaan dansen dus. Dat hoort bij het feest kennelijk. Wij noemen dat tegenwoordig de majorettes enzovoorts. En hoe heet het in het Engels ook alweer? De Amerikaans? Nou, ik weet niet meer. Ik versta jullie toch niet hier.
Cheerleaders.
Cheerleaders, ja, dat woord was het. Ja, cheerleaders, ja. Zo is het. Nou, als die zullen uitgegaan zijn om te dansen... zo komt gij voort uit de wijngaarden en schaakt u... en ieder zijn huisvrouw, zoek hem maar een uit. Was het idee. Nou ja, uit de dochteren van Silo. Hij gaat heen in het land van Benjamin. Je neemt zo'n dame in de brandweergreep, zal ik maar zeggen. Ja, dat heb ik nog wel geleerd in dienst, hoe dat moest. Dat ging heel goed, ja. Nou ja. En gaat heen in het land van Benjamin. Dat is net de grens over. Nou ja, van het county of van het stamgebied dan. Dat is niet zo ver uit de buurt dan, hè. En het zal geschieden wanneer haar vaders of haar broeders zullen komen om voor ons te rechten, dat wij tot hen zullen zeggen, zullen komen om voor ons te rechten, de oudsten van Israël, dan moet er recht gesproken gaan worden, de juridische procedure, wat hebben ze gestolen, ja, ze hebben mijn dochter gestolen of iets dergelijks. Nou ja, dat wij tot hen zullen zeggen, zijt hun om onzentwil genadig, omdat wij geen huisvrouw voor een ieder van hen in deze krijg genomen hebben, want gij lieden hebt ze hun niet gegeven dat gij te deze tijd schuldig zal zijn. Enzovoort. Want als je dan je dochters niet gegeven hebt, dan ben je eigenlijk ook schuldig aan Israël en daarmee aan God. Enzovoorts. Zo van, komt goed en we beschouwen het als legaal en als een wettige methode. Er moet toch iets gebeuren. Zie? En de zonen van Benjamin deden alzo en voerden naar hun getal vrouwen weg van de reiende dochters die zij roofden. Staat het dus allemaal nog een keer. En zij togen heen en keerden weder tot hun erf. Hebben ze daar nou al eens een film van gemaakt eigenlijk of niet? Is toch een idee of niet? Ik ga kijken denk ik. Nou ja. En herbouwden. Ja. En herbouwden de steden en woonden daarin. Ook togen de kinderen Israëls die tijd vandaar en ieder naar zijn stam en naar zijn geslacht. De kinderen Israëls, dat zijn dus al die anderen. Niet uit stam van Benjamin, maar al die anderen. En die gingen allemaal nu weer naar huis. En ze leefden nog lang en gelukkig. Nou, dat staat er niet. Er staat, alzo togen ze uit vandaar en ieder naar zijn erfenis. Het gaat nog steeds om het erfdeel van de verschillende stammen en daarmee de families. En in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn ogen. Dat heb ik maar vertaald als en ze leefden nog lang en gelukkig. Want het is een soort open end van, de, ja, je wil toch weten hoe het verder gaat. En voor degene die historische romans schrijven is dat misschien ook een onderwerp. Om eens verder te gaan met een Benjamin niet die dan een vrouw geschaakt had. En hoe dat dan verder gegaan is in de familie enzovoorts. Hè? Ja. En dat de moeder dan toch een beetje vreemde afkomst had. Een andere achtergrond heet zoiets. Afkomstig uit een ander county. Binnen Amerikaanse context dan dit. Hè? Maar, ik weet het verder niet. Het was bovendien onder de... In de weg van Silo naar Sichem. En Sichem, dat kennen wij al sinds Genesis 12. En zullen wij hierna ook nog kennen? Dat wil zeggen in de boeken van Samuel. Komt het ook nog voor, David, Salomo. Omdat Sichem aan het begin staat van het een en ander. Abraham kwam naar het land Canaan, het land dat de Heer hem beloofd had. En hij vestigde zich te Sichem. En het was later Jacob, misschien heel beloofd. Maar het was later Jacob die bij Sichem een stuk land zich verwierf. Hij schijnt ervoor gevochten te moeten hebben, maar hij schijnt het ook gekocht te hebben. Allebei staat in de Bijbel namelijk dat hij het verworven heeft in strijd, maar ook dat hij het gekocht heeft. Dat kan allebei. Dat is leuk voor de filmmakers dan weer natuurlijk, om daar iets voor te bedenken. Maar, en dat heeft hij dan specifiek vererfd aan zijn eerstgeborene, aan Jozef. Dat stuk grond bij Sichem. En dat is van belang omdat we daarna weer tegenkomen in Johannes hoofdstuk 4, nota bene. Want het ligt in het gebied van Efraïm, Jozef, Efraïm, met Samaria als hoofdstad. En in Johannes 4 zijn we bij de Samaritaanse vrouw. Die daar is bij die bron, de Jacobsbron. Die is er nog steeds hoor, overigens. In Nablus. Neapolis heet het. Nablus in de Arabische verbastering daarvan, maar Sichem. En daar zat die vrouw bij, en dat heet dan Sichar, maar dat is omdat het Akkadisch, hoe heet zoiets, geworden is. Dat wil zeggen Chaldees of Aramees, zoals wij het in het Nederlands Aramees noemen. De taal van Babel. En dat is van Sichem geworden tot Sichar, maar het is heus dezelfde plaats. En het wordt specifiek genoemd en er wordt verwezen naar dat het het erfdeel was van Jozef enzovoorts. En daar zit die vrouw uit Samaria. En toen was de vraag, gaat het goed komen of niet? Het hele punt is natuurlijk dat die Samaritaanse vrouw als een van de eerste de Heer Jezus erkent als de Messias, als de profeet die komen zou. Maar ze is een uitbeelding natuurlijk van de 10 stammen van Israël. Onder de naam Jozef, eerst geboorterecht, bron, als uitbeelding van Gods beloften en zo verder. Heb je dat nog? Ja. En daarna is het die ene vrouw waarvan uitdrukkelijk staat dat al die inwoners van de stad en de omgeving die kwamen tot geloof enzovoort. Maar dat was door haar. Dat is de functie van de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige bedeling. En dat is dus Sichem. Staat voor het aanbreken van het nieuwe verbond op een of andere wijze. Al moet ik zeggen dat het naar mijn afweging het meest in verband staat niet maar met het nieuwe verbond als zodanig, maar met het Messiaanse Rijk. Dat zijn twee dingen die weliswaar samen horen, maar om het nou iets detailleerder te vertellen, in de opstanding van Christus is van dat koninkrijk weinig terechtgekomen. Begrijp je me goed? Wij kennen de Heer gekroond. En als koning, daar gaat niks van af. Maar dat koninkrijk is niet openbaar geworden, bedoel ik. Dus dat is weinig van terechtgekomen. Maar het nieuwe verbond is wel aangebroken. En terwijl wij leven onder het nieuwe verbond, zijn we onderweg naar de openbaring van het koninkrijk. En de openbaring van koninkrijk gaat gepaard met die en die is koning te Sichem. Wie het nou maar was. Want zo gaat het in de Bijbel, hè? Die is Absalom bijvoorbeeld. Maar dat de koning uitgeroepen wordt, het koning, dat is nou eenmaal in Sichem. Omdat het verband houdt met de heerschappij die iemand op zijn schouders krijgt. En Sichem betekent zoveel als een schouder. Het dragen van verantwoordelijkheid enzovoorts. Dat is de samenhang van die dingen. En hier ben je onderweg van Silo naar Sichem. Van de beloften Gods met betrekking tot de scepter van Juda zal niet wijken totdat Silo komt, om zo te zeggen. Dus Silo hangt samen met het koningschap. Uit Juda en uiteindelijk van David natuurlijk. Maar vandaar naar Sichem, dat staat dan voor de praktische uitwerking ervan. En in die tussentijd hebben we toch ineens, we hebben Benjamin. Maar vorige keer ben ik ook zo geëindigd. Nieuwe Testament hebben we maar één uit Benjamin. Dat is Saul, hij draagt nog de naam ook van de grootste man uit Benjamin ooit. Saul. En Saulus van Tarse was wel degelijk de houder, de bewaarder, de custodian van het Oude Testament als zodanig. Alleen daar had hij weinig kennis van. Hij had kennis van het Jodendom. Dat is niet hetzelfde. En een van de belangrijke dingen die je uit Saulus van Tarse moet leren, is niet dat hem het licht is opgegaan en nou begreep je ineens waar het allemaal over ging. Oh, zit dat zo? Een kleine aanvulling. U weet wel, een kleine aanvulling op het Jodendom en dan ben je een christen. Echt niet. Hij moest helemaal stoppen. Hij kon geen kant op. Hij kwam er nergens mee met zijn Joodse achtergrond. Hij moest terug naar huis en moest gewoon ganzenborden. Hij moest terug naar af. Toch? En compleet overnieuw beginnen, eerst dubbel zes gooien. Nou ja, ik roep maar wat geks natuurlijk. Maar dat het goed tot is doordringt. Hij probeerde wel Jeruzalem en andere plaatsen, maar hij kreeg geen voet aan de grond. En uiteindelijk ging hij terug naar Tatarzen. Naar zijn moeder thuis, zeg ik altijd spottend. Zijn schoolgeld terughalen. En pas later, wij weten niet hoeveel later, toen werd hij van huis gehaald. En toen kwam hij met een heel ander verhaal. En dan hoor je ook van, ik heb het alles om Christus wil schade geacht. En ik heb wat ik geleerd heb, heb ik ook niet van de discipelen ontvangen. Totaal geen Joodse achtergrond. Hij zegt, ik ben gegaan naar, in gewoon Nederlands, mijn Nederlands. Ik ben gegaan naar de Sinaï, ik ben eens bezig kijken wat Mozes dan gezien heeft daar. Nee, niet terug naar Babel, waar de... Waar de Talmud vandaan komt, zal ik maar zeggen. Maar terug naar de Sinaï. Dat was het. En kennelijk is hij daarna alsnog naar Tarsus gegaan. Vanuit wat hij daar gezien had, heeft hij heel zijn huiswerk over moeten doen. En misschien overdrijf ik het nu ook, want of hij dat over heeft moeten doen. Hoe meer ik ervan weet. Ik zei niet dat ik er veel van weet, hè? Hoop ik. Maar ik zei, hoe meer ik ervan weet, hoe meer ik de indruk heb dat het Jodendom überhaupt van het Oude Testament niks weet. Hebt gij nooit gelezen dat, nou ja, gelezen misschien wel, maar daarom weet je er nog niet van. Dat bleek wel. Want dat is het misverstand dat Jodendom de godsdienst is van het Oude Testament. Testament van Israël. Dat is niet zo. Israël heeft zich nooit aan de Mosaïsche wet gehouden. Het Joodse volk, Joodse volk ook niet. En de Joodse religie is niet gebaseerd op de Bijbel, maar op de Talmud en alle schriften die daar bij in zitten en die daar dan nog naast gehanteerd worden. Tot in onze dagen. Het is niet Joods. Christendom is niet een Joodse sect. Dat heeft er geen bal mee te maken. Dat ze hier en daar een bijbeltekst gebruiken. Ja, er zijn wel meer ongelovigen die bijbelteksten gebruiken. Als wie zoekt zal vinden, bijvoorbeeld. Hè? Ja, toch? En zo zijn er nog wel. En gij zult uw naaste lief hebben. Dat weet men ook wel. Vooral de humanisten hebben dat nodig. Hier en daar een bijbeltekst om het christendom te kunnen annexeren. Of althans om erkend te worden binnen het christendom. Andersom. Die dingen gebeuren, maar dat is nog niet zich baseren op. Echt niet. En zelfs stokongelovigen weten bijbelteksten te citeren. En dat joden dat ook kunnen bij gelegenheid. Ja, dat zal wel. Maar de schriften kennen, volgens de Heer Jezus niet. En volgens Paulus, die zei, nou wat mij persoonlijk betreft, ik heb het allemaal schade en drek gehad. Dus ga daar dan maar aan staan. We moeten het daarbij laten, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het voorrecht dat we hebben, dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat u gesproken hebt en ons zwart op wit hebt nagelaten, opdat we u zouden leren kennen en daarmee deel zouden hebben aan de kracht van uw opstanding. Deel zouden hebben aan de vervulling van die oudtestamentische beloften en zelfs deel zullen hebben aan de betere beloftenissen van het Nieuwe Testament. Wij danken u dat we als uw kinderen mogen leven onderweg naar onze zoonstelling en onze hoop en verwachting dus mogen stellen op die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. We danken u dat we onze blik mogen richten op onze overste leidsman die wij kennen als met eer en heerlijkheid gekroond gezeten aan uw rechterhand. En op die grond vertrouwen we ons aan u toe en aan de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.